Parlementaire debatten doen ertoe en hebben impact op iedereen. Maar wat wordt er besproken en waarom? Welkom bij het Kamergesprek. Een programma waarin wij kijken en proberen duidelijk te maken wat er onlangs in het parlement is besproken en wat je daar nou aan hebt. Mijn naam is Kemal Rijken en ik maak dit programma samen met ProDemos en Nieuwsport van waar wij nu live opnemen. Welkom allemaal en ja, ik doe het niet alleen. We gaan het vandaag hebben over het debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Daar ga ik zo over beginnen, maar ik doe het dus niet alleen. We stellen eerst het panel van deskundigen aan jullie voor. Allereerst is er bij ons aangeschoven John Bell. John Bell is debatexpert, directeur van het Pericles Instituut en columnist voor Binnenlands Bestuur. Welkom John. Dan is er Keklik Yücel. Keklik Yücel is voormalig Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en thans verbonden aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Welkom Keklik. Na Keklik hebben we contact, of hij is er in ieder geval, Shashi Ropram, historicus, politiek antropoloog, opiniemaker en verslaggever. Welkom Shashi. En als laatste hebben we Huub Bellemakers, geschiedkundige, campagne-expert en oud-raadslid voor GroenLinks in Nijmegen. Welkom Huub. Ja, en nu we iedereen aan jullie thuis hebben voorgesteld, gaan we het hebben over het debat over de omgangsvormen. Want er is onlangs in de Tweede Kamer een speciaal debat geweest waarin de Kamerleden met elkaar hebben gesproken over hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze met elkaar praten. Allerlei dingen die momenteel ter discussie staan. En hoe ligt dat nou weer? Het schijnt dus de laatste tijd nogal bar en boos te zijn in de Tweede Kamer als mensen met elkaar vergaderen en elkaar de maat nemen, maar ook dreigen met tribunalen en dat soort zaken. Dus ja, men dacht het is misschien goed om een debat te houden over de omgangsvormen. En als eerste wil ik even met John kijken. Jij bent onze hoofduitlegger van vanavond. Jeetje. Welkom John. Ja, dat is een heel iets. Dat debat over die omgangsvormen, wat is er nou precies besproken onlangs dan in de Tweede Kamer?
Het was de bedoeling om het met elkaar te hebben over hoe Kamerleden met elkaar omgaan, want je zegt het goed, de manier waarop Kamerleden elkaar bejegenen. Ik ken schoolpleinen waar het er soms netter aan toe gaat. Oh. En toegegeven, de momenten die we dan kennen waar je daar inderdaad met tribunalen wordt gedreigd of mensen elkaar voor leugenaar uitmaken. Dat zijn dan wel de momenten vaak in de grote zaal van de Tweede Kamer. Hè. Er zijn ook wel vaak vergaderingen met minder mensen. Dat zijn dan de commissievergaderingen. Ja, daar gaat het gelukkig echt een stuk fatsoenlijker aan toe. Mm-hmm. Maar er zijn momenten in de Tweede Kamer geweest waar het fatsoen met een lampje te zoeken is. En dan vind je het niet.
Maar hoezo dan? Ik bedoel, de Kamer is toch gewoon een soort van spreekruimte van de samenleving.
Nou, dat is niet helemaal waar. Het is geen stamkroeg van Nederland. Oh. Het is de bedoeling dat die 150 Kamerleden met elkaar debatteren, omdat er nu eenmaal meningsverschillen in de samenleving zijn. We zijn het niet met elkaar eens over heel veel dingen. Dat is een beetje het aard van het beestje. Mm. Maar we hebben wel besloten dat we met z'n allen in één land willen wonen. Nou, dan zijn er een paar dingen die je uit moet praten. En uit moet praten, ja, iedereen heeft wel eens een keertje met iemand iets uit moeten praten. Het betekent ook dat je naar iemand anders moet luisteren. Ja. En als je hem dan uitmaakt voor leugenaar, of je zegt dat hij voor een tribunaal gesleept moet worden, of dat hij knettergek is, ja, dat komt nou niet heel erg over alsof je zin hebt naar iemands standpunten te luisteren.
Maar het was voor het eerst in de geschiedenis van de Tweede Kamer dat er echt een plenair debat, dus een debat in de Kamer zelf, was over de omgangsvormen.
Ja, er is wel vaker in de Kamer gesproken over omgangsvormen, althans door Kamerleden, maar dan bijvoorbeeld in commissies, of in groepen. En dat is al zo oud als dat de Tweede Kamer is hoor. In die 150 jaar plus is echt wel een keertje vaker gesproken over omgangsvormen. Mm-hmm. Maar dat er echt een hele vergadering aan gewijd was, dat is nog nooit eerder gebeurd.
Nee, dat is wel speciaal eigenlijk.
Ja, dat is best bijzonder.
Ja, ja. Dan gaan we zo nog even naar de inhoud van het debat. Maar even in zijn algemeen, wat vond je van dit debat?
Nou, ik vond het niet goed.
Voor de mensen thuis niet hebben gezien.
Ik vond het niet goed.
Niet goed.
Er gebeurde namelijk precies hetzelfde als wat er vaak misgaat in heel veel kamervergaderingen. Iedereen stond een beetje met zijn eigen stokpaardje. Van Meijeren van Forum voor Democratie begon over dat hij geen vergelijking met de Holocaust kon maken. Pieter Omtzigt begon over het onrecht wat hem was aangedaan omdat zijn naam werd genoemd in de formatie. Renske Leijten begon over hoe nou de toeslag van de SP begon over hoe de toeslagenaffaire nou zo had kunnen zijn. Dus iedereen kwam weer gewoon met zijn eigen stokpaardje.
Ja.
Luisterde niet naar elkaar. Dus het debat over de omgangsvormen was juist, ironie, ook niet goed.
Ik kijk even naar de rest in het panel. Want ik ga eerst even naar Keklik. Kan je daarbij aansluiten, neem ik aan? Of
nou, ik kijk er iets anders tegen aan. Hoewel ik het wel eens ben met dat iedereen met een eigen stokpaardje kwam, vond ik het wel een hele goede zaak dat voor het eerst in de parlementaire geschiedenis echt een hele vergadering is gewijd aan die omgangsvormen.
Okay.
Want daar valt wel iets over te zeggen en over te bediscussiëren.
Huub Bellemakers, hoe zie jij dit debat in zijn algemeen, even kort?
Nou, het was geen goed debat, maar het is natuurlijk ook heel moeilijk om met, om te praten over hoe je met elkaar moet praten. Dat is, bedenk maar gewoon bij jou thuis. Dit is gewoon, wordt een heel raar metaniveau, zeg maar, heel ingewikkeld. Dus dat maakt het wel een moeilijkheid. Maar ja, het was geen goed debat. Nee, het is niet dat er iets is uitgekomen.
Oké, Shashi, jij zal vast positiever zijn.
Het illustreerde juist waar het probleem ligt. Dat mensen het niet eens zijn, niet alleen op de inhoud, maar ook qua vorm. En dat zag je heel duidelijk ook in het debat, dat mensen het qua vorm en qua omgangsvorm het ook niet met elkaar eens zijn. En daar clash je het continu. Dus dat zag je heel duidelijk terugkomen in het debat.
En daar ga je het zo nog met ons over hebben. Ik kijk even terug naar John. John, kijk, de Tweede Kamer heeft natuurlijk 3 hoofdtaken. Even gewoon voor de duidelijkheid, welke 3 hoofdtaken zijn dat nou echt?
Ja, in eerste instantie hebben ze een wetgevende taak. De Tweede Kamer is medewetgever. Op het moment dat
met
er
de regering.
Samen met de regering. Nou, ja. Op het moment dat er een wet komt, is dat meestal op voordracht van de regering. Dus die maken dan een ontwerpwet, zoals dat dan heet. En dan gaat dat naar de Tweede Kamer. Ja, ik sla een paar stappen over, maar
ja,
voor het gemak. Dan gaat dat naar de Tweede Kamer. En die kunnen daar dan ook dingen in veranderen, hè, in die wet, als het ze niet bevalt. Dat zag je bijvoorbeeld bij de coronawetgeving, waar de Tweede Kamer zelf nog wijzigingen heeft aangebracht in die wet. En uiteindelijk gaat het dan de Tweede Kamer en ook nog de Eerste Kamer erover stemmen. En pas dan is het een wet. Dus je bent eigenlijk gewoon, net als de regering zelf, een gezagsdrager.
Ja, dus medewetgeving, dat noem je ook wel kaderstellen.
Kaderstellen noem ik dat. Ja, dus dat betekent ook dat je iets moet zeggen over wat die wet moet opleveren. He, als er een wet komt over dat, moet je nou eens voorstellen dat er een wet komt dat je in de bebouwde kom nergens meer harder mag dan 30 km per uur. Moet de Tweede Kamer eerst uitleggen waarom die wet nodig is. Bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid of om ervoor te zorgen dat er minder uitlaatgassen en fijnstof komt in de binnenstad. Daar kun je iets bij voorstellen. En het is dus de Kamer die dus ook uitspraken moet doen over wat zo'n wet moet opleveren.
Ja, precies. En de tweede is controle van het kabinet,
ja,
toch?
Ja, exact. Want als dan de Tweede Kamer de opdracht geeft om de regering iets uit moet voeren, het kabinet iets uit moet voeren, dan moet de Kamer ook wel kijken of dat het juist heeft opgeleverd. Dus stel nou dat die wet voor 30 kilometer er komt en daar komen rapportages waarin staat dat er nog steeds veel fijnstof is of dat het verkeer nog steeds onveilig is, dan is het de Kamer die moet zeggen, hoe komt het nou dat die wet niet heeft gewerkt?
Dus daar zit de controle. En dan de derde?
Ja, ons vertegenwoordigen.
Ons vertegenwoordigen,
de Tweede
ons
Kamer.
Allemaal.
Ons allemaal, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer samen vertegenwoordigen alle inwoners van Nederland.
Okay.
Dus niet alleen de mensen die op ze hebben gestemd, maar ook de mensen die, dat waren bij de gemeenteraadsverkiezingen heel veel, gelukkig zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen net even wat minder. Maar nog steeds 30% van de mensen heeft niet gestemd, maar ook die worden vertegenwoordigd door de Tweede Kamer.
Ja.
Ook de mensen die bijvoorbeeld nog maar net in Nederland zijn komen wonen, of mensen die nog geen 18 waren toen de laatste Tweede Kamerverkiezingen waren.
Baby's ook.
Baby's worden allemaal vertegenwoordigd door de Tweede Kamer.
Wauw. Maar dat is nogal wat, maar als we ernaar kijken, men vindt dus dat het niveau, de manier waarop men met elkaar communiceert in de Tweede Kamer, achteruit valt.
Ja, en dat heeft zijn werking op al die 3 taken waar we het net over hadden. Want als de Tweede Kamer met elkaar ruzie maakt en mensen niet naar elkaar luisteren, ja, dan kunnen ze ook geen goede uitspraken doen, gezaghebbende uitspraken doen, over wat beleid op moet leveren.
Ja.
En dan krijg je dus slecht beleid.
Maar hoe bedoel je dan gezaghebbend?
nou ja, als je medewetgever bent, dan ben je dus eigenlijk ook degene die bepaalt wat er moet gebeuren. De regering kan niet in zijn eentje wet maken. Heeft altijd de Tweede Kamer nodig. En als de Tweede Kamer niet goed zijn vertegenwoordigende werk doet, of niet goed medewetgever is, ja, dan missen we dus eigenlijk een schakel. Dan hebben we een hele zwakke schakel in de keten van wetgeving.
Ja, dus eigenlijk is het dus een slechte zaak dat de omgangsvormen achteruit zouden gaan.
Ja, al is het maar omdat wanneer de Tweede Kamer vergadert, dat je ook altijd goed moet kunnen zien, hè, als gewone sterveling,
ja,
met stemrecht of zelfs zonder, je moet kunnen zien welke afweging er is gemaakt.
Ja,
goed politiek besluit bestaat niet alleen uit een ja of nee en zo lang moet het duren en dan is het af. Goed politiek besluit bestaat ook uit een inzichtelijke en invoelbare afweging. Dus ja, ik weet dat je het vervelend vindt dat je niet meer 50 km per uur in de bebouwde kom kan rijden. Maar ik snap dat het moet, omdat we nu eenmaal moeten denken aan de verkeersveiligheid.
Dus elkaar tegemoetkomen, begrijpen.
Ja, en elkaar begrijpen.
En
als Kamerleden tegen elkaar staan te schreeuwen en elkaar bedreigen, ja, dan kunnen wij ook niet meer begrijpen waarom ze een bepaald besluit hebben.
Maar het is toch niet zo dat ze dat constant allemaal doen, John?
Nee, maar wel vaak genoeg dat de Kamer zelf vond dat het maar eens een keertje moet gebeuren. En laten we eerlijk zijn, op het moment dat er iemand een ander voor leugenaar uitmaakt, gewoon alleen omdat hij het niet met hem eens is, ja, dat is toch niet fatsoenlijk. Het is toch moeilijk om iets serieus aan te nemen voor mensen die elkaar voor leugenaar uitmaken.
Oké. Je hebt een fragmentje meegenomen.
Ja.
Want we gaan deze show ook naar fragmentjes kijken. Kun je even kijken of met ons uitleggen? Kun je ons even uitleggen en ook de kijker thuis wat we nu gaan zien?
Ja, ik denk dat we een fragment gaan zien. Althans, zo kwam het op mij over. Waarin het goed laat zien waar nou volgens mij het probleem met de Tweede Kamer zit. De Tweede Kamer ziet zich te weinig als medewetgever en als een orgaan wat wetten moet maken en daarvoor gezag moet uitstralen en serieus afwegingen moet doen, maar meer als een podium waar individuele politici hun standpunten kunnen poneren. Als een soort van zeepkist in het midden van het land waar iedereen op mag gaan staan. Nou ja, als je gekozen bent om je eigen punt te maken en daar houd je verantwoordelijkheid op.
Oké, en we gaan nu een fragment zien van Renske Leijten van de SP, Kamerlid.
Die krijgt een vraag van Caroline van der Plas van BBB. En daar geeft Renske Leijten van de SP zelf antwoord op.
Oké, nou dan gaan we daar even naar kijken.
Ja.
Oh, zo terug.
En ik vind eigenlijk, en ik hoop dat mevrouw Leijten het met me eens is, dat het op deze manier het neerzetten van dit debat gewoon ja, onrecht doet en ook eigenlijk wel een beetje een vals beeld geeft van het werk van de Kamer.
Leidt.
Ik heb juist betoogd dat ik niet somber ben over het werk van de Kamer. Dat ik vind dat het juist is dat de Commissie van der Staaij de titel de som der delen heeft genomen. Ik irriteer me eraan dat op het moment dat de Kamer een wet aanneemt, dat daar dan staat de Kamer. Want het is de meerderheid van de Kamer. Het is vaak genoeg zo dat een minderheid oploopt tegen die meerderheid. Dat zijn inhoudelijke debatten waar ik mij al jaren aan stoor. Dat het hier te weinig over de inhoud gaat en alleen maar over de vorm en alleen maar over de beeldvorming. Dat als we minder bezig zouden zijn met vorm en beeldvorming, niet alleen in de Kamer, eromheen, in de journalistiek, zouden we veel verder komen op inhoudelijke onderwerpen. Daar ben ik van overtuigd.
Oké, okay, nou, dan heeft mevrouw Leijten misschien toch wel een punt.
Ja, ze heeft een punt dat iedereen bezig is met beeldvormen. Je ziet ook vaak op TikTok of op Twitter en misschien ook al Instagram, daar zit ik niet op, zie je filmpjes voorbij komen die Kamerleden of medewerkers van Kamerleden hebben gemaakt over hun moment in de Kamer. Ja, alsof het je eigen podium is. Maar een goed moment in de Kamer hoort altijd een interactie te zijn.
Ja.
Dus Leijten heeft hier gelijk als ze zegt, we zijn te veel bezig met beeldvorming en te weinig met wetten maken. Wat ik raar vind in haar betoog is dat ze zegt, je leest vaak de Kamer heeft gestemd, maar het is altijd maar een meerderheid.
Ja.
De essentie van het hebben van zo'n Tweede Kamer is inderdaad dat men samen een afweging maakt. En je hoort dus niet alleen de argumenten voor een bepaalde wet te zien, maar ook de argumenten tegen, want dan weet je namelijk wat de afweging is geweest. En ik vind het dan jammer dat hoe goed het punt is wat Renske Leijten maakt, dat ze niet inziet dat je elkaar nodig hebt om die afweging te maken.
Ja.
Ook je tegenstanders.
Wat vinden anderen hiervan? Zijn hier in het panel meningen over hubellenmakers?
Ja, nou, ik vraag me af, kijk, want eigenlijk zeg je, hè, je hebt het net over die rollen van de Tweede Kamer. En dan heb je het over, dat eigenlijk zeg je, het vertegenwoordigende aspect is nu, wordt vaak belangrijk, nu veel belangrijker gevonden dan het controleren en het wetgeven. Althans, dat is wat je ervan ziet. En daar heb ik zelf ook de oplossing nog niet voor, maar ik vraag me af hoe erg dat is. Want het is heel logisch dat je wat je laat zien naar buiten, dat daar het vertegenwoordigende aspect, dat heel belangrijk is.
Ik vraag me af hoeveel mensen zich vertegenwoordigd voelen door die ordinaire schreeuwwedstrijdjes bij de interruptiemicrofoon.
Nou, maar als ze net een bepaald punt wel maken, dan denk ik, dan kan dat wel zo zijn. Ja.
Ja, ik snap jullie allebei wel, maar tegelijkertijd als bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid of GroenLinks roept we zijn voor gelijke kansen en dat wordt uitgeknipt en op social media gegooid, dan vertegenwoordig je wel een bepaald soort standpunt, maar vertegenwoordig je echt de belangen van de mensen die op die gelijke kansen zitten te wachten, dat doe je juist in die politieke strijd, ideeënstrijd. Ja. Dat doe je met goede wetgeving, dat doe je met goed controleren dat het nog niet deugt. En ik heb liever dat soort fragmentjes en filmpjes. En dat gebeurt, en daar komen we te weinig aan toe.
Okay,
en
nou
dus
ja.
Daarom vind ik dit wel echt ook een heel goed onderwerp van debat, ook om dit verder te versterken. Ja. Ook.
Nou, wij hebben inderdaad nog veel fragmentjes en filmpjes, dus we gaan ook door wat dat er gaat. Maar nog even, John, kun je nog heel even uitleggen, er is een reglement van orde.
Ja.
Sorry. Er is een reglement van orde. Wat houdt dat nou precies in? En dan gaan we zo verder kijken.
Ja, in een notendop is het reglement van orde van de Tweede Kamer de spelregels van het Kamerwerk. Dus er staat meer in, hoor, ook een paar hele organisatorische dingen. Dus wie er commissievergaderingen voor zit en hoe de ondersteuning van de Kamer is geregeld. Maar het belangrijkste gedeelte, in ieder geval voor deze uitzending, is dat er ook staat hoe je het Kamerwerk doet. Ja. Wanneer wie mag praten. En hoeveel beurten die dan krijgt, hoe je gebruik kan maken van de instrumenten van een Kamerlid, dus hoe je een motie in kan dienen of een amendement, dat staat daar allemaal netjes opgeschreven.
Oké, dus daar is dat reglement van orde
voor? Ja, maar er staan ook een paar dingen in over hoe Kamerleden met elkaar om moeten gaan. Dat is niet heel concreet, want je zou toch mogen verwachten dat van een kamer met 150 volwassen mensen, dat je daar geen kleuterschoolregeltjes voor hoeft te schrijven. Daar staat dus in dat Kamerleden met respect en waardigheid met elkaar om moeten gaan. Maar er staat niet precies in wat dat dan betekent.
Ja, precies. Nou, dan gaan we meteen door naar de volgende. Want Kekli Yücel, jij bent oud-Kamerlid, maar je hebt ook gekeken naar de oorsprong van dit debat. Want we hebben het natuurlijk nu gehad over die omgangsvormen en over het reglement van orde, wat John net heeft uitgelegd. Maar daar gaat iets aan vooraf. En dat is namelijk, er is ongeveer een jaar geleden een rapport geweest van Kees van der Staaij. Ja. Dat is de fractievoorzitter van de SGP, een kleine christelijke partij met 3 zetels. Zou je denken, oh, hoe zit dat dan weer? Maar daar gaan we ook naar kijken. Maar dat rapport was dus eigenlijk toch wel de basis van dit debat, of niet?
Ja. Zeker.
Je hebt het voor je liggen.
Ik heb het voor me liggen, want het presidium, zeg maar, een afvaardiging vanuit iedere fractie in de Kamer, heeft besloten om een werkgroep de opdracht te geven om te kijken naar hoe de Kamer haar rol beter kan pakken. En daaraan vooraf ging natuurlijk de hele discussie over de toeslagenaffaire, schandaal, maar ook de formatie die te lang duurde, waar de Kamer ook een wat stevige rol in had kunnen pakken, maar ook de omgangsvormen. Dat kwam er achterweg dat hij ook steeds verder de grenzen overschreden, zeg maar, in opvatting van velen. Dus toen is een commissie de opdracht gegeven om te kijken hoe binnen bestaande wetgeving en regelgeving en middelen de Kamer haar rol beter kan pakken.
Dus wat er zeg maar al is, daarbinnen zou de Kamer nog beter moeten functioneren en dat gebeurt niet voldoende of niet goed genoeg, vindt men. Dus.
Vindt men. En dat is ook gebleken, want de commissie Van Dam heeft ook gezegd, de rechtsstaat, de fundamenten.
Dat is een andere commissie.
Ja, dat was een andere, maar die heeft bij de toeslagenaffaire schandaal vastgesteld dat de fundamenten van de rechtsstaat niet goed eerbiedigd zijn, 10 jaar lang, door slechte wetgeving. Ja. Maar ook door slecht werkende, controlerende instituten. Dus er was echt een hele stevige aanleiding.
Oké, dat is een stevige aanleiding, maar eigenlijk zeg je dus, die Kamer die functioneert niet naar behoren.
Dat zou ik niet zeggen. Als je het vergelijkt met heel veel andere landen, doen we het aardig goed. Hmm. Alleen is het in alle opzichten goed genoeg. En moeten we tevreden zijn met hoe het nu gaat? Nee, het kan beter. Ja. En daar heeft het rapport ook een aantal aanbevelingen voor opgeschreven. En daar zou het debat ook over gegaan moeten zijn. En daar ging het eigenlijk maar een klein beetje over.
Hoe kan dat?
Nou, omdat ik ben ook Kamerlid geweest. Ja. Hè, als er zo'n debat op de agenda staat, dan merk ik dat in de Kamer heel snel een soort reflectie is van, ja, het onderwerp van een debat is inhoudelijk vaak. Maar waar gaat het in de beeldvorming over?
Ja.
Waar gaat het voor de mensen thuis over? En je merkt in de voorbereiding dat er een reflectie is of een neiging om vooral op die ophef
vanuit
een voorbereiding te doen. Ja,
ja.
Binnen de vraag. En dan moet je echt heel bewust, moet je dat ook proberen zo min mogelijk te doen als Kamerlid. Dat geef ik dan alle nieuwe Kamerleden ook vooral mee. Blijf bij de inhoud. Maar het gaat heel snel over de beeldvorming.
Maar jij hebt dat rapport erbij genomen. Ja. En dat rapport kwam dus amper in het debat echt aan te pas.
Te weinig, ja.
Maar
als het erover ging, was het geruststellend saai.
Oh.
Ja, en dan ging het over bijvoorbeeld aantal moties. Moet dat teruggebracht worden? Ja. Dat was dan een onderwerp. Terwijl er hele fundamentele dingen in staan. Hè? En ze hebben ook Van der Staaij gevraagd, niet voor niks. Als ik daar even bij stil was. Van der Staaij komt natuurlijk, is vertegenwoordiger van de SGP. Is een kleine partij. Dat is een minderheidsgroep die hij vertegenwoordigt.
Het langzittende Kamerlid.
Een langzittende. En
SGP, protestant vertegenwoordigd.
Ja. En SGP voor mannen. Worden in de Kamer tot nu toe steeds beschouwd als ook een soort van een rechtsstatelijk geweten.
Oh.
Dat heeft ook te maken met dat zij als minderheid in een land de rechtsstaat het hardst nodig hebben. Daar het meest zuinig op zijn. Ze zijn ook gezagstrouw. Maar ze hebben ook heel veel vlieguren. Vaak zitten ze heel lang. Dus ze hebben ook een goed parlementair geheugen en inzicht.
Dus eigenlijk is het een soort van... Dus eigenlijk als je zeg maar een geheugen wil hebben in de Kamer, dan liep jij ook richting Van der Staaij of naar de SGP'er?
En een doorleefdheid van wat een democratie is. Ik deed dat niet persoonlijk, maar ik heb wel gemerkt als het heel spannend werd en of je nou wel een motie van wantrouwen indient of niet, toen er een asielzoeker overleed in een opvang, bijvoorbeeld, die vanuit de staat natuurlijk was ingericht.
Ja.
Werd er vanuit mijn fractie ook wel gekeken met een schuin oog. Wat gaat de SGP doen? Gaat de SGP die motie van wantrouwen nu wel steunen richting minister Teven toe?
Of niet?
Of niet? Want die zou dan betekenisvol zijn.
Ja, ja.
Dat doet niet alleen de Partij van de Arbeid. Dat deden ook andere partijen.
Ja. Dus die SGP heeft in die zin wel een vinger in de pap eigenlijk.
Als het gaat om rechtsstatelijke kwesties, dilemma's, worstelingen, dan hebben zij een doorleefd verhaal doorgaans.
Het rapport, je hebt het voor je liggen. Ja. Ik zie je al glunsteren, je wilde al een paar dingen zeggen. Ja. Maar vertel, wat zijn nou de allerbelangrijkste dingen die daar dan uit voortkomen? Dan kunnen wij er nog wel aandacht aan besteden.
Ja, sorry, dan ga ik het toch over Pieter Omtzigt hebben. Die heeft natuurlijk ook even gehad over zichzelf, maar vooral in zijn bijdrage had hij het echt over ook een punt wat in dit rapport ook heel sterk naar voren komt, namelijk dat je wetgeving op een hele andere manier vanuit de Kamer zou kunnen behandelen. Veel eerder zorgen dat je weet wat er aan zit te komen, ook veel eerder kijken naar de Raad van State reactie. Raad van State is het instituut die ook wetgeving vaak krijgt op haar bordje om te kijken van zit het wetgeving technisch goed in elkaar?
Die toetsen.
Ja, die toetsen of het klopt. Maar ook veel beter gebruik maken van mogelijkheden om ambtenaren ook naar de Kamer te laten komen om te laten vertellen hoe die wetten in elkaar zitten. Of burgerpanels naar je toe halen om over uitvoeringseffecten door te praten. En dat soort zaken staan hierin. En die zijn amper aan bod gekomen. Dat is best jammer.
Zo'n burgerpanel. Hè? Jij komt uit Deventer, Overijssel.
Ja.
Twente zul je ook wel kennen.
Zeker.
Een burgerpanel in Twente zijn. Hoe zou dat dan gaan? Volgens Van der Staaij, hoe moet dat dan?
Nou ja, dan als bijvoorbeeld over een nieuwe wet wordt gemaakt over cultuurmiddelen verdelen. Mm-hmm. Budget voor cultuur, die wil je verdelen. En dan is vanuit de Randstad altijd de neiging om heel veel geld in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en Den Haag te doen.
Vooral Amsterdam.
En dan als je dan een burgervertegenwoordiging hebt ook die meekijkt in dat soort wetgeving of budgetten die vastgesteld worden. Op dat soort fundamentele onderwerpen, dan ga je echt uit Groningen, Friesland, Twente echt wel horen. Ja, wij willen ook cultuur en wij willen daar ook evenveel, evenredig van genieten. En dat geluid, dat heb je ook nodig. Maar ook als je gewoon wetten maakt, bijvoorbeeld het sociale leenstelsel die de Partij van de Arbeid heeft gemaakt. Mm-hmm. Nou, als je daar gewoon veel langer naar had gekeken hoe de gedragseffecten zouden zijn bij jongeren. Was het nooit ingevoerd.
Dus jouw partij heeft dus een foutje gemaakt.
Vind ik wel.
Ja, en, duidelijk. Ja. Maar nog even het rapport. Wat gebeurt daar nou mee? En dan gaan we zo naar jouw fragment kijken. Wat gebeurt daar nou met dat rapport? Want het ligt er nu en het is even besproken. Ja. En, van der Staaij zat in vak K, deel van waar het kabinet zit. Even.
Wat er mee gebeurt is ook een beetje afhankelijk van ons allemaal. Van mensen die invloedrijk zijn in het maatschappelijk debat. Van journalisten, van opiniemakers, van allerlei gezagsdragers. Hoe wij dit op de agenda houden. Want als wij dit zelf als publiek maatschappelijk niet op de agenda houden, dan gebeurt er vrij weinig mee. Mm. Zo ken ik de Kamer ook wel. Want er zijn er zoveel duizenden andere onderwerpen die gewoon ook belangrijk zijn. Ja. En dan sneeuwt dit onder. Okay. Dus volgens mij moeten we dit wel op de agenda houden, want dat is in ons alle belang om dat er betere wetten komen, betere vertegenwoordiging en ook een betere controle.
John Bell nog even?
Ja, ik ben daar best optimistisch over eigenlijk. Zeker over de aanbevelingen uit het rapport van Van der Staaij. Er zijn ook in de Kamer een paar concrete voorstellen herhaald, nog nieuwe gedaan. Dat was maar een heel klein stukje in de tweede termijn. Paternotte die voorstelt om een dag in te richten voor de wetgeving. Ja. Er zijn opmerkingen gemaakt over controlelijsten met hoe het staat met welke motie en met welke toezegging. Dingen die gemeenten overigens al jarenlang hebben, maar de Kamer blijkbaar nog niet. Meer met rapporteurs gaan werken. Er zijn echt wel goede opmerkingen over gemaakt. En de Kamer heeft volgens mij zichzelf wel toegezegd om dat dus ook wel te gaan doen.
Maar daar zit hij, hè? De opmerkingen worden gemaakt, de juiste vragen worden gesteld en dan? Hoe zit het met de opvolging? Hoe wordt het uitgevoerd? En dat is echt afhankelijk van hoe wij het met z'n allen op de agenda houden.
Ja, precies.
Dat is mijn ervaring.
Daar is dat belangrijk voor. Ja. Huub? Je wou het zeggen of niet? Dat is duidelijk.
Ook wel eens fijn.
Je hebt ook een fragment meegenomen. Want kijk, het ging natuurlijk over de omgangsvormen. En jij hebt een fragment uitgekozen van Sophie Hermans. Als de fractievoorzitter van de VVD. De grootste partij in de Kamer. En ja, even ter inleiding, wat gaan we zien?
Waarom? Ik heb het net over de inhoud gehad. Maar het debat ging ook dus over de omgangsvormen. En het is het huis van de democratie. Mm-hmm. Daar moet je hebt het vertrouwen gekregen om heel veel mensen te vertegenwoordigen. In een omgeving die zwaar bevolkt is ook. Hè? Dus dat vind ik wel even belangrijk om dat te zeggen. Daar moet je waardig mee omgaan. En daar heb je ook een voorbeeldfunctie in.
Ja.
Je moet ook jongeren die daarnaar kijken, of volwassenen of mensen thuis die daarnaar kijken, ook het gevoel geven dat dat een waardige omgeving is. Dat er zuinig mee omgegaan wordt. Mm-hmm. En respectvol mee omgegaan wordt. En in dit fragment laat Sophie Hermans in haar bijdrage goed dat aspect vooral zien.
Dan gaan we naar kijken.
Ik wist niet dat volwassen mensen zo lelijk ruzie met elkaar kunnen maken, zei een van de leerlingen in een Zoom die ik vorige week had met de klas die een open brief stuurde aan de Stentor en die volgens mij ook bij u, voorzitter, op bezoek is geweest. En die uitspraak die raakte mij. Want die klas zat dus te kijken en zag iets, er gebeurde hier iets wat afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer. En die waardigheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Die is niet in regeltjes of lijsten te vatten. Maar het is een afweging die ieder van ons steeds weer maakt bij het kiezen van woorden en toonhoogte. En daarbij zullen we allemaal andere keuzes maken. En zal ook de context bepalen wat passend is en wat niet. Maar we hebben allemaal een taak elkaar aan te spreken als naar onze opvatting de waardigheid van de Kamer in het geding is.
Ja.
jongeren die kijken, die zeggen, oh, ik wist niet dat volwassenen zo met elkaar konden omgaan. Daar zit dus die, we zijn normzettend als we daar staan. Dat besef. Met dat besef moet je daar binnenkomen. Mm-hmm. Maar ook dat het niet in regels en lijstjes is te vatten, is ook heel treffend uitgesproken door Sophie Hermans.
Maar je er kan zijn wel omgangsvormen en manieren waarop dus de Kamerleden elkaar aanspreken, met elkaar omgaan, schreeuwen naar elkaar, whatever. Kun je niet
maken. Nee. Maar we hebben wel de grondwet en we hebben een paar fundamentele waarden. En dat zijn er eigenlijk maar vijf. Het is ook tegelijkertijd heel simpel. Mm. Eentje, je discrimineert niet. Twee, je roept niet op tot geweld. Drie, je zaait geen haat. En vier, je sluit geen groepen uit. En vijf, je gaat respectvol met elkaar om. En dat laatste is natuurlijk voor iedereen anders. Maar iedereen voelt wel in de onderbuik wat een soort ondergrens is.
Ja, precies.
En daar moet je gewoon wel op begrenzen.
Ja, en dat zeg jij dus van, nou, dat zegt dus de fractievoorzitter van de VVD in dit geval goed.
Deze opzomming heeft ze niet gemaakt. Die vul ik dan even aan. Maar ja, ze heeft wel het punt van de ingewikkeldheid, maar ook het punt van de waardigheid van de Kamer en het belang daarvan. Mm-hmm. En hoe het overkomt thuis goed gemaakt.
Oké. Nou ja, goed. Kijk, die omgangsvormen die verschuiven. En er zijn nieuwe normen en waarden. Jij als Kamerlid, even heel kort, heb je daar al wat van gemerkt? Want je zat tussen 2012 en 2017 in de
2017. Kamer. En ik ben in 2010 ook tijdelijk vervangend Kamerlid geweest, even heel kort. Ja, dat is echt wel verschoven. En het is allemaal niet
zo snel al?
Ja, het is allemaal niet slechter geworden per se in alle opzichten natuurlijk. Hè? Maar wat we nu de afgelopen maanden, jaren zien aan woorden als tribunalen. En je moet de rechtsstaat of die wetten niet opvolgen. Je moet echt de rechtsstaat, de democratie ondermijnen. Ja. Die vind ik echt wel gewoon niet acceptabel. Dat zijn echt grenzen die nooit overschreden mogen worden. Dat vind ik wel echt veranderd en heel zorgelijk. Maar in de tijd dat ik in de Kamer zat, had je natuurlijk ook Wilders, die ook wel eens de grenzen opzocht. Of de jongens van Denk, die ook wel, toch ook wel de grenzen opzochten.
Ja.
Dus,
en ze hebben ook filmpjes van jou gemaakt als Turkse Nederlands Kamerlid, of niet?
Ja, ook geknipt inderdaad. En dan zij zijn opgericht om vooral ook, wij alle Nederlanders horen, zijn evenveel Nederlander. Maar in de Kamer werden mensen met een andere achtergrond, zoals ik, op hun achtergrond aangesproken, ook veroordeeld. Dus dat was wel heel hypocriet destijds. Mm. Ja.
Dat is wel heftig. Maar we gaan nu weer naar een ander achtergrondje kijken. En dat doen we met Shashi Ropram. Shashi, jij let eigenlijk op de huidige normen, althans de veranderende normen. En Keklik heeft het eigenlijk al min of meer gezegd.
Klopt.
We gaan kijken met jou naar een fragment van Gideon van Meijeren.
Ja.
Daar beginnen we meteen mee, want je hebt twee fragmenten.
Ja.
Wat gaan we zien?
Nou, wat we gaan zien is, dat is heel interessant, hè? Caroline van der Plas. Die heeft
van de BBB.
Van de BBB, die spreekt op een gegeven moment Gideon van Meijeren aan. Want zij zegt in principe van oké, nu is het jouw beurt eigenlijk om te praten, Gideon, om je voor jou inbreng. Maar jij komt 5 minuten van tevoren kom je eigenlijk hier aanlopen. Je bent er eigenlijk ook nooit, hè? En de mensen van jouw fractie zijn er eigenlijk ook nooit. Dus je hebt eigenlijk ook geen respect voor wat er hier gebeurt in de Kamer.
Ja.
Dus zij spreekt Gideon daarop aan. En het interessante wat je dus ziet is dat je in dit fragment zie je echt een soort een botsing van culturen, een botsing van normen en waarden. Dus waar we het net eigenlijk over gehad hebben, is eigenlijk de traditionele normen en waarden van de Kamer. Dat we met elkaar in gesprek moeten gaan, dat we goed met elkaar moeten gaan over de relatie. Want in principe leven wij in een meerpartijenstelsel. Dus dat betekent dat je als politici met elkaar moet samenwerken. Dus je moet goed zijn op de relatie, je moet goed met elkaar om kunnen gaan. Maar wat je dus eigenlijk hier ziet, is dat er een partij is, die daar heel anders over denkt.
Ja, en dat is dit een Forum voor Democratie.
Ja, en dat leidt tot een botsing. En het interessante is ook dat hij op een gegeven moment ook zegt van wat wij doen, hoe wij invulling geven aan ons Kamerlidmaatschap, is niet alleen maar binnen de Kamer, maar wat heel erg belangrijk is, ook buiten de Kamer.
Ja.
Dus dat gaan wij nu bekijken.
Oké, dat gaan we nu bekijken. Jongens, laat het maar zien.
Bovendien, als u vraagt waarom zijn we hier zo weinig bij debatten. Nou ja, wij proberen onze tijd zo efficiënt mogelijk te besteden. In 90% van de gevallen staat hier de uitkomst van een debat op voorhand al vast. En is iedereen hier alleen maar zijn toneelstukje aan het opvoeren. Wij zijn de enige partij die ook buiten verkiezingstijd in nauw contact staat met burgers, constant het land ingaat. Wij zijn ongelooflijk druk met de wijze waarop wij ons volksvertegenwoordigende werk invullen. En als u het daar niet mee eens bent, of andere mensen, dan staat het iedereen vrij om op andere partijen te stemmen. Wij krijgen van heel veel van mensen uit onze achterban, mensen die op ons gestemd hebben, en daar doen wij het voor, enorm veel complimenten over de wijze waarop wij invulling geven aan het Kamerlidmaatschap. En dat staat ieder Kamerlid, alle 150, vrij om zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan het Kamerdebat.
Dank u wel.
Oké, dat is nogal wat. Eigenlijk zegt hij gewoon van wij doen het anders.
Ja, klopt. En dat is eigenlijk de nieuwe politiek, hè?
De nieuwe politiek?
Ja, ik zou zeggen...
Forum? Trendsetter?
Nou, niet Forum en trendsetter. Dat zie je eigenlijk al langer. Wat Keklik net ook zei. Dit is iets wat langer gaande is. Maar de invloed van social media kunnen we niet onderschatten. Want wat je dus nu ziet, is dat politici rechtstreeks met hun achterban kunnen communiceren. En dat is in wezen ook wat je hier ziet in het fragment, is dat ze rechtstreeks eigenlijk met hun achterban communiceren. Dus ze praten niet meer met elkaar, maar ze praten eigenlijk tegen hun achterban.
Ja.
En daarom zie je ook dat er bijvoorbeeld bepaalde woorden worden gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld even dimmen, bepaalde termen worden gebruikt. Dat zijn juist ook termen die je normaal gesproken in het dagelijks leven met elkaar praten, in de kroeg of wat dan ook. Maar dat zijn ook woorden die misschien ook wel landen bij de achterban. Dus wat je ziet is dat er de nadruk ligt niet meer op van oké, wij moeten goed met elkaar samenwerken, we moeten goed zijn op de relatie omdat wij samen een bepaalde taak hebben. We hebben verschillende taken om het kabinet eigenlijk te controleren. Nee, een bepaalde partij en vooral de nieuwe partijen die gebruiken dit soort momenten eigenlijk om met hun achterban te communiceren.
Maar is dat verkeerd?
Ja.
Sorry?
Ja, dat is verkeerd. Dat samenwerken, waar Sashi het over heeft, de essentie ervan is dat we met elkaar samenwerken, omdat we nu eenmaal in één land leven waar we vinden dat we samen verantwoordelijk voor zijn. Democratie is niks anders dan samen iets opknappen, ook al vind je er misschien iets anders van, maar je accepteert wel dat meningsverschil en probeert dan wel samen er het beste van te maken. Wat FVD hier duidelijk als strategie heeft, is niet meer dat samen doen, maar alleen nog maar opkomen voor jezelf. En dan ga je voorbij aan wat voor mij de essentie van democratie is.
Maar ik snap dat, maar vanuit de kijk, op het moment dat je je gaat inleven in die partijen, zoals een Forum of een Bijeen of de andere kleine partijen, bepaalde partijen worden eigenlijk uitgesloten. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Forum, de verschillende partijen willen ook niet meer samenwerken met die partij.
Mm.
Dus wat zie je? Zij gaan hun eigen richting trekken. Dat deden ze.
Trekken hun eigen plan.
Ze trekken hun eigen plan. Juist doordat er een voorzitter is die bijvoorbeeld zegt van oké, je mag dit niet zeggen, je mag dat niet zeggen. Dat bevestigt eigenlijk ook weer hun eigen gelijk. Dus zij zitten eigenlijk in een positie waarin zij in de Kamer ook niks meer voor elkaar kunnen krijgen. Dus wat doen zij? Zij gaan dus via die Kamer, via die zeepkist, gaan ze dus rechtstreeks
zenden.
Ja. En daarmee, op het moment dat mensen hun dus aanspreken, dat bevestigt hun eigenlijk ook weer hun gelijk.
Ja. Wat mij betreft was de volgorde andersom.
Wacht even,
dat is het hele politieke model. Ze zeggen dingen die de grenzen overgaan, omdat ze daarmee aandacht krijgen en daarmee uitgesloten worden. En daarom kunnen ze zeggen, wij zijn slachtoffer en wij moeten een nieuwe beweging worden. Dat is het hele model.
Ja.
En het is gewoon, het gaat niet over de samenleving. Het gaat niet over dat je mensen vooruit wil helpen. Het gaat over hun eigen politieke verdienmodel. Ja. Dat is zeer kwalijk en zorgelijk.
Maar goed, kijk, in de Tweede Kamer noemt Forum voor Democratie de vergadering een poppenkast.
Ja, dat is wel heel interessant. Sorry?
Hoezo?
De heer Van Meijeren dus zegt, is dat alles eigenlijk al vaststaat. De vraag is of dat zo is. Maar het bevestigt het beeld van de achterban. Dus de achterban vindt het een poppenkast. De achterban heeft al het idee dat alles al vaststaat. Dus wanneer hij het dan zegt, dan klinkt het natuurlijk. Dan is dat een goede soundpijn.
Maar deels is het natuurlijk wel zo.
Ja.
Ik bedoel, kijk, dus op het moment dat er een begroting. Ja, daar kan nog wat aan gesleuteld worden via amendementen. Dus er komt de begroting vanuit de regering. En ja, daar kan nog wel iets aan veranderd worden. Maar je weet al van tevoren, er is een coalitie, die gaat ermee instemmen. De anderen zullen misschien voorstemmen, misschien tegenstemmen, maar die zullen kritisch zijn. Dus in die zin
Klopt.
Kijk, de vraag is natuurlijk, is die poppenkast, hoort die poppenkast ook een beetje bij? En,
nou ja.
Maar voor een deel is het natuurlijk zo, kijk, als Forum een wet indient, dan weet je, die wordt afgewezen. Dus in die zin hebben ze ook voor een deel ook wel een beetje gelijk.
Vanuit hun vier zetels. Nog even, John, en dan gaan we naar het volgende vraag.
Als het gaat om Forum, is het een beetje een self-fulfilling prophecy geworden natuurlijk. Als je je zo afzet tegen iedereen. En iedereen zo schoffeert en zelfs bedreigt, zoals we hebben gezien. Ja, dan moet je ook niet verbaasd zijn als mensen niet naar je luisteren. Ja, maar... Het punt wat ik wilde maken is dat heel veel van de plenaire debatten die je ziet in de Tweede Kamer, dus in die grote zaal, dat daar natuurlijk ook voorwerk voor aan vooraf is gegaan in de commissiekamers, waar je nog wel heel veel veranderd ziet worden, ook in standpunten.
En tegelijkertijd is de macht bij een paar mensen in handen, hè, als het erop aankomt.
Oh, de Tweede Kamer is
geweest.
De Tweede Kamer zou dat heel anders aan moeten pakken.
Ja.
Eens?
Ja, ik ben het op zich ook wel eens met Huub. Het is ook onderdelen ook wel, heeft het de trekjes van een poppenkast. Ja. Poppenkast als je er heel cynisch naar kijkt, maar toch is het wel het minst slecht functionerende model wat we hebben over de hele wereld.
Oké, okay, dan op aard. Maar, Shashi, je hebt ook een tweede fragment. Want waar heel veel mensen zich aan hebben geërgerd bij dit debat, maar dat gebeurt al jaren, is het vliegen afvangen.
Ja, en dat
kun je eerst even de definitie van vliegen afvangen?
Nou, vliegen afvangen is eigenlijk dat je op kleine, onbeduidende details ga je proberen je gelijk te halen.
In een debat.
In een debat,
ja.
En dat zie je, dat werd eigenlijk continu gedaan. En dus continu werd het gedaan, dat werd door John werd het ook gezegd, hè, dat mensen eigenlijk hun eigen standpunten naar voren gingen brengen. En dat zie je dus hier ook in dit fragment. Eerdmans, die
van jaar 21.
Van jaar 21, die heeft zijn inbreng. En die geeft eigenlijk aan van, nou inderdaad, er gaan heel veel dingen ook wel fout in de omgangsvormen. En hij wordt dus onderbroken door Sylvana Simons.
Ja.
Die eigenlijk hem erop wijst dat hij ook filmpjes maakt die te ver gaan.
Want Eerdmans heeft het over ronkende filmpjes, noemt hij dat.
Klopt.
En dat zijn dan de filmpjes die, hè, waar ik het net met Keklik ook over had. Die worden
TikTok
gemaakt
staan,
voor de achtergrond.
Voor de achterban.
Voor de achterban, op TikTok, op YouTube, allerlei plekken om Facebook om te kunnen scoren eigenlijk.
Ja, precies.
En dan zegt Sylvana Simons, die maakt dan een punt bij Joost Eerdmans. Dan gaan we even naar kijken, Sylvana Simons van Bijeen.
Voorzitter, ik denk dat de partij van de heer Eerdmans zich aan hetzelfde bezondigt. En ik refereer aan een commissiedebat waarin de heer Eerdmans stelde dat hij alle begrip had voor werkgevers die geen mensen van Marokkaanse afkomst willen aannemen, omdat zij wel eens een vervelende ervaring met zo'n persoon hebben gehad. Ik antwoordde de heer Eerdmans daarop dat volgens diezelfde logica het heel gewoon, normaal, logisch zou zijn om alle witte mannen in de politiek naar huis te sturen, omdat dat wat er tot op heden misgaat in de politiek vaak gebeurt onder leiding van witte mannen. Het was een sarcastische projectie om de heer Eerdmans te doen inzien dat zijn logica geen hout snijdt. Wat gebeurt er vervolgens, voorzitter? De ronkende filmpjes die de heer Eerdmans hier zo gloedvol staat af te wijzen, werden ingezet om de kijker thuis te doen geloven dat ik zonder enige context beweerde dat alle witte mannen maar naar huis moeten. We hebben tijdens het debat heel duidelijk vastgesteld dat mijn reactie een spiegeling was van de uitspraken van de heer Eerdmans. Dus ik vind het prachtig om in een debat als vandaag ronkende filmpjes, uit context gehaalde citaten af te wijzen. Maar zou de heer Eerdmans dan niet bij zijn eigen partij moeten beginnen, voorzitter? Ik ben nog niet klaar, voorzitter. Te meer daar dit soort filmpjes voor heel wat lieden in dit land aanleiding zijn om te bedreigen. Om doodsbedreigingen naar mijn huisadres te sturen. Om mensen die mij dierbaar zijn lastig te vallen. Het heeft nogal wat implicaties als je dat soort ronkende filmpjes online zet, voorzitter.
De heer Eerdmans.
Nou,
ja.
Had Sylvana, ze had wel een punt, maar...
Ze heeft een punt. Inhoudelijk heeft ze natuurlijk een punt. Ja. Alleen, wat je dus zag in het debat is dat...
Totale debat, bedoel je?
Totale dan? Debat, dat het continu gebeurt. Dus op een gegeven moment kom je dan ook niet meer verder. Dus op het moment dat jij dat iemand een algemeen punt wil maken over de omgangsvormen, en je wijst continu van, nee, maar jij doet zo en jij doet zo, dan kom je ook niet meer verder. En dat gebeurde dus telkens in dit debat. Ja. En daardoor kwam het ook niet meer tot de inhoud.
Oké, okay, dus we zijn wat dat betreft weinig opgeschoten,
ja.
Misschien.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik had het zelf ook, want ik zag dit fragment en toen dacht ik, ja maar Sylvana, nou, je hebt helemaal gelijk, maar jij doet het zelf ook. Dus ik zat thuis op de bank, had ik ook al hetzelfde. Ja.
Sterker nog, ze zat bij Denk in de Fractie toen ze mijn filmpjes verknipte en vals framden.
Er had iemand op kunnen staan in dit debat om dan vervolgens Sylvana hetzelfde te verwijten.
Ja.
En dan had er vervolgens iemand op kunnen staan die dan die weer hetzelfde verwijt.
Laten we blij zijn dat het in ieder geval wel. Het is wel over de omgangsvormen gegaan voor het eerst.
Maar
dat is op zich wel positief.
Waar,
ja.
Maar
dat
nog even wel afronden.
Maar dit is ook precies die nieuwe politiek. De nieuwe politiek is van iedereen doet eraan mee. En wat je dus bij de SP zag, de SP die onttrekt zich daaraan. Hè? Mm-hmm. Renske Leijten die zei in principe van nee, we willen hier niet aan meedoen. Ook een debat niet over de omgangsvormen. Nee. Maar het is juist het feit dat ze zich daardoor onttrekken, dat het heel moeilijk is voor de SP om zich te onderscheiden. Dus dit is ook een manier om je te onderscheiden als politieke partij. En als je daar dus niet aan meedoet, dan val je in principe ook wel deels ook buiten de boot.
Dan gaan we naar het volgende blokje met Huub. Je wilde het woord nemen, maar ik geef jou zo het woord. Waar het om gaat, Huub, is natuurlijk, bedankt Sarsie trouwens. Natuurlijk is het zo dat de Tweede Kamer langer bestaat dan vandaag. Terwijl rondom dit debat, rondom omgangsvormen, lijkt het wel alsof het nu allemaal in duigen valt. Er is eigenlijk, jij zei in voorbereiding met mij, zei je eigenlijk al dat in 1919 er mensen waren die zich zorgen maakten over veranderende normen en waarden.
Toen de eerste socialisten in de Kamer kwamen, dat was al heel gevaarlijk, met het algemeen kiesrecht.
1848.
Dat er opeens gewone mensen in de Kamer kwamen.
1919.
En wat je eigenlijk ziet, dat is altijd een ingewikkeld spel geweest tussen zeg maar, de maatschappelijke normen en waarden, tussen de normen en waarden in de Tweede Kamer, wat nooit helemaal hetzelfde is als de maatschappij. En bijvoorbeeld vanaf 1934, niet toevallig toen de NSB, de fascistische partij in Nederland, in de Tweede Kamer zat, kwam een verandering in het reglement van orde. Namelijk, er werden bepaalde woorden, die mochten niet in de handelingen, dus zeg maar de notulen van de Tweede Kamer.
Geschrapt dan.
Ja, en die werden geschrapt. En, dat, was de, dat heeft tot 1993 geduurd. Er is apart een heel mooi boek over verschenen, wat ik mee had willen nemen.
Van
Peter Boosma en Carla Hoeting. Over lijken heet het. Het heet het lijkenregister. Ja. En je ziet dus dat het dus een aanhoudende spanning is tussen maatschappij, parlement, zeker ook nieuwkomers in het parlement, over wat dan die normen en waarden zijn.
Dus dat is eigenlijk iets van alle tijden, zeg jij, maar dat verandert met de jaren. Kijk, we hebben een aantal fragmentjes uit de oude doos meegenomen. Dat is natuurlijk leuk en dan gaan we met Huub, als ook historicus, gaan we daar naar kijken. En we beginnen eigenlijk in de jaren 60, toen was er Boer Koekoek. Ja. En Boer Koekoek kwam op voor de boeren, want die zat voor de boerenpartij in de Tweede Kamer. En die gebruikte dus voor het eerst gewone mensentaal, hè Huub? Dus daar gaan we nu naar kijken. Laat het maar even zien. Fragment van Boer Koekoek.
Maar in algemene zin, en u hoeft dus niet lang op het standpunt van mij en mijn politieke collega's te wachten, dat is dat wij zijn voor vrije radio en televisie. Nu is daarmee natuurlijk de kous niet af. Het is in Nederland zo dat onze regering alles wil doen en ze wil hebben dat het particuliere initiatief alles moet nalaten. En wat maken we nu mee dat de regering averechts werkt? Zij gaat iets wat goed loopt tegenwerken en wat ze zelf doen, laten ze niet goed lopen.
Dit is toch onschuldig, Huub?
Ja, dit is voor ons heel onschuldig. Maar dit is een tijd, je komt eigenlijk uit de jaren 50, 60. Hmm. Iedereen heel traditioneel, bijna alleen maar mannen. Dan komt er iemand uit Drenthe.
In pak, met een das.
Met een boerenaccent. Zo werd het gezien. Die kwam daar en die ging gewoon vertellen, ja, maar de regering doet precies het verkeerde. Ja. En je ziet ook aan het gelach van de andere parlementariërs, dat het een soort van, het was een beetje ongemakkelijk. Ze lachten hem niet helemaal uit, maar ook, het was ook weer niet helemaal zoals het hoorde. Hmm. En toen in de maatschappij was het ook echt, ja, Boekoe kwam op voor, ja, tegenwoordig zouden we zeggen, de vergeten mensen.
Ja.
En dat was echt een nieuw iets van ja, maar dit hoort toch niet zo? Zo hoor je niet op te komen voor mensen.
Maar die vorm van spreken is, dus, zeg jij later, ook weer voortgezet door anderen.
Zeker, ja.
Ja. Dan gaan we naar een andere vorm van spreken kijken. Dan gaan we maken een sprong in de tijd naar 1994. En dan kijken we naar dokter Anders Hans Janmaat. Van de CD, Rechtsnationalistische Partij, kleine partij destijds in de Kamer, maar werd als paria gezien en behandeld. Onder andere omdat hij heel hard was over nieuwkomers en asielzoekers. En dat fragment wil jij ook laten zien, hè? Waarom, ja, eigenlijk?
Nou, omdat dat misschien een soort van voorbode was van wat er later zou gaan komen. Maar vooral omdat, als je kijkt naar de woorden die hij gebruikt, als je de afgelopen 10 jaar naar het politieke debat kijkt, dan zijn die woorden eigenlijk heel normaal. Ja. Geworden. En dat is wel heel erg interessant om te zien, van dat daarmee dus die normen en waarden veranderen.
Ja, want,
even om het neutraal te zeggen.
Want wat we nu gaan zien, dat werd toentertijd verfoeid.
Het werd verfoeid, andere Kamerleden liepen de zaal uit, die keken hem niet aan, die spraken niet met hem. Het was echt een paria.
Oké, we kijken naar Hans Janmaat.
De negatieve aspecten waar u op wijst, zijn nooit op te lossen, zolang de regering hiermee doorgaat. Dus nou kan u hier aandragen wat u wil, al dan niet in sprookjesvorm, maar de problemen worden dus steeds groter. En de positieve oplossingen die de CD aandraagt, is dat waar Nederland ten onrechte wordt verplicht asielzoekers op te vangen die hier geen toekomst hebben, wat voorspelbaar is, die moeten we niet toelaten helpen in de eigen regio. En als u zegt, ja, maar die positieve oplossing die willen wij niet accepteren, want de regering is zo verstandig geweest of zo naïef geweest om in 1946 een of ander verdrag te tekenen waarvan de consequenties in 1994 niet waren te overzien, dan zegt de CD, moet je het verdrag herzien.
Ja,
ja, ik bedoel,
het lijkt wel alsof ik nu een politicus die dat nu zou zeggen ook zo hoor praten.
Ja, zeker.
Opvang in de regio.
En het is helemaal niet zo. Kijk, dat is toen schokkend, maar dat, ja, is nu dus helemaal niet meer zo.
Hey, Kekli?
Ja, persoonlijke ervaring. Toen ik hem in mijn jongere jaren op televisie zag, vond ik hem eng. Ik voelde hem onveilig door zijn uitspraken. Maar toen ik in de kamerbankje zat, toen Wilders en anderen ongeveer dezelfde teksten hadden, maar dan met een historische kwaliteit, waar je dus even los van de inhoud ook even voor ging zitten om te genieten van zijn debatkunst, zeg,
ja,
maar.
Ja, ja.
Dus een hele andere emotie nu dan wat ik toen had.
En dat
dus
is niet. Is dat dan gewenning of is dat omdat je in de kamer zat?
Nee, dat is gewenning. Dus de normen zijn verschoven.
Ja, ja. Die veranderen, hè? Net zo goed. Ja. Kijk, het is ook niet per se ten slechte, hè? Laten we wel wezen. Zo'n Boekoe, die gewoon in het parlement minimaal onderhuids uitgelachen werd wegens zijn accent. Die uitgelachen werd omdat hij geen opleiding had.
Ja.
Dat doen we niet meer, of veel minder. Dus dat zijn gewoon goede dingen die veranderen. En ik denk dat ik zie dus persoonlijk best wel wat waarde in dat er meer gewone mensentaal in de Tweede Kamer wordt gebezigd. Want als je zo in die tijd van Boekoe kijkt, maar ook in 1994, als je die debat terugkijkt, is heel veel een beetje gedragen, ingewikkeld.
Beetje deftig.
Ja.
Ja, maar er is toch niks mis mee?
Prima,
ja?
In gewone mensentaal fatsoenlijk met elkaar omgaan. Ja, okay,
Shashi? Maar is er niet een verschil? Want nu wordt er wel gezegd van, oké, je bent een leugenaar of er komen tribunalen. Dat gaat toch verder dan een verschuiving van normen en waarden? Of zie jij dat ook als, hoort dat bij die verschuiving?
Nou, dat
gaan we over die 20 jaar bijvoorbeeld ook tegen elkaar zeggen van je bent een leugenaar?
Ik denk dat het wel onderdeel is van de verschuiving. Ik zie dat, kijk, dat de leugenaar in de tribunalen, dat gaat echt te ver. Ik bedoel, hè, want dan heb je, als je zegt, jij hoort bij een tribunaal, dan zeg je eigenlijk, jij mag door het volk opgepakt worden. Of dat is eigenlijk een dreigement. Hè? Maar ik vind leugenaar, ja. Ik vind dat zelf, natuurlijk moet je dat niet te vaak doen, maar soms bedoel, ik kan me echt wel dingen voorstellen dat je daar, dat je meent dat je dat moet gebruiken als politicus.
Nou ja, omdat als jij graag wil dat ik nog naar jou luister, dan raad ik je aan me geen leugenaar te noemen, want dan heb ik geen zin meer om te
luisteren. Ja, maar als ik ervan overtuigd ben dat ik jou, dat jij inderdaad ligt in de Tweede Kamer.
Ja.
Dan snap ik heel, dan vind ik wel dat ik jou leugenaar moet noemen.
Nee, er is een verschil tussen, ja, dat is misschien dan te genuanceerd. Je kunt zeggen, u liegt nu, maar om mij dan gewoon uit te maken voor een leugenaar.
Ja, oké. Okay, ja. Ja.
Maar goed, dan gaan we misschien wat te veel in detail, maar dan is dat misschien wat te veel op de man.
U liegt kan een statement zijn over iemands bijdrage. Iemand een leugenaar noemen, is uitschelden.
Ja, maar wie ook op de man zat in 1997, ook in de jaren 90, was Jan Marijnissen. En die komt met het befaamde Effe Dimmen, de vader van Lilian Marijnissen, by the way. En Jan Marijnissen was de fractievoorzitter van de SP in de tijd. We gaan even naar een fragment kijken. Huub, leg zomaar uit waarom jij dit gekozen hebt.
Als ik daar heel kort, ik zeg het maar meteen. Ja, het echt. Ja, gaat uw gang.
Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg. Ja. Bas van 3 uur, dus ik vind alles prima, ja. Hoor. Maar
ik vind ook alles prima, maar ik kijk naar de avond die voor ons ligt.
Even dimmen. Even een vraag stellen. Ja.
Nee, meneer Marijnissen.
Ik wil de staats...
Meneer Marijnissen, ik zou u iets willen zeggen. We hebben een agenda voor een avond die buitengewoon lang gaat worden. En ik ken uw stijl en uw vocabulaire, maar als degene die op dit moment in deze functie zit, wordt het niet gewaardeerd wanneer u zegt even dimmen tegen de voorzitter. Dus ik zou willen vragen dat terug te nemen.
Ben ik absoluut niet van plan. Meneer de voorzitter.
Wat zegt u?
Dat ben ik absoluut niet van plan om dat terug te nemen.
Dat bent u niet van plan. Daarvan achter. Korte interruptie.
Een hele korte interruptie.
Even dimmen is beroemd nu, toch?
Ja, en ik vond het interessant, want hij zat eigenlijk ook anders in mijn geheugen als dat ik had gedacht. Van. Ik dacht eigenlijk dat het tegen een minister was, maar het was tegen een Kamervoorzitter. Maar
eigenlijk twee dingen.
Ja, het waren eigenlijk twee interessante dingen. Eén, dat even dimmen, weet je, dat even dimmen was, vond ik een heel mooi voorbeeld van eigenlijk gewone normale mensenpraat, die wat mij betreft best in de Kamer kan. Hmm. Alleen zeker nu ik dus zie, is het tegen de voorzitter. En dat is door jou zelf aangestelde, hè, de Tweede Kamer gaat zelf over zijn eigen voorzitter, door jou zelf aangestelde persoon die de vergadering in goede baan moet leiden. Dus dat is wel een beetje gekomen. Maar ik vond het wel. Kijk, en wat je hier ook heel duidelijk ziet, is dat het dus dat het juist altijd kleine partijen zijn die niet bij het establishment horen, die misschien wat minder parlementair taalgebruik gebruiken. En die dus, want die zoeken, van de ene kant zoeken die de aandacht. Hè, de kleinere partijen die hebben natuurlijk, die krijgen minder aandacht. Dus die zoeken andere manieren om aandacht te krijgen. Tegenwoordig via social media, vroeger via het Arthur-journaal. Dus dat is de ene aspect. Van de andere kant zijn ze wat minder. Ja, dat is positief en negatief, maar zijn ze wat minder gesocialiseerd, zoals het heet. Hè? Dus ja. ze zijn wat minder gewend aan de normen en waarden die op zo'n werkplek
in de Kamer horen.
Ja, hè? Hetzelfde als jij ergens nieuw komt werken, dan denk je ook, moet je altijd even zoeken van wat is nou gebruikelijk of niet. Zeg ik je of u tegen de directeur, zeg maar. En dat is ook wel een beetje bewust, zo van, ja, maar ik wil ook niet meedoen aan hoe het hier altijd gaat. Maar je ziet dus wel bij Boekhoek, als bij Janmaat, maar ook bij SP, in dit geval bij Jan Marijnissen, zie je ook heel duidelijk dat het dus juist kleine partijen zijn die proberen op zo'n manier een ander geluid te laten horen en ook op een andere manier hun vertegenwoordiger rol te pakken.
Dit is nog van voor de tijd van de ronkende filmpjes, hè, want waar we het met Shashi over hadden, maar dit is wel commercieel op een gegeven moment uitgebreid, Jan Marijnissen.
Ja. Maar wat dus interessant is, wat Huub dus eigenlijk zegt, is dat deze mensen, deze politici, die behoort niet tot de groep. En omdat zij niet tot die establishment behoorden, hadden ze eigenlijk een veel hardere stijl. En konden ze eigenlijk ook veel harder op de man zijn dan op het moment dat je wel tot die groep behoort, toch?
Ja.
Is dat eigenlijk wat je zegt?
Ja, dat denk ik wel. En het loont ook, of het loont als we uit buiten staan nog meer.
Ja,
om althans naar buiten toe, om af te zetten, om te laten zien, ook in woord en gebaar, dat je buiten die groep hoort.
Zodat mensen op jou kunnen gaan stemmen.
Ja, precies. Kijk, het nadeel is natuurlijk dat je in de vergadering krijg je minder voor elkaar.
Ja.
En dat is een beetje ook een afweging die je moet maken.
We komen in tijdnood, maar ik wil toch nog een fragment laten zien. Die wilde ik trouwens wel graag even indoen. Namelijk, in dit geval zien we Rutte en Wilders. die een beetje naar elkaar gaan lopen roepen van doe eens normaal man. Oh, ja. In 2011 was dat. En ik denk dat dat een beetje de ommekeer is naar waar we nu in zitten. Het kantelpunt richting waar we nu in zitten met dat tribunalen en bedreigen enzovoorts. Maar daar kan Wilders hier niks aan doen, maar we gaan er wel even naar kijken.
Meneer Wilders.
Ja, voorzitter, ik hou de minister-president net een uitspraak voor. Dan zegt hij, ik reageer niet voordat ik hem gezien heb. En nu reageert hij op iets wat hij inderdaad niet gezien kan hebben. Het was Pechtold, die zei een islamitische aap. Het was mijn collega die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet inderdaad. Maar dat is
dus nou, dat
de
is dat zo?
Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, wat, doe eens normaal, man. Wat ach.
Ja, doe eens normaal, man.
Dat is de...
Ja. Lekker zelf normaal.
Dat heeft hij niet.
Zo, jongen.
En voorzitter... Ja, lezen voordat u wat zegt.
Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders.
Nee, doet u eens normaal.
Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap. Dat is toch een idiote uitspraak.
Is gezegd, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man.
Nee, meneer Wilders. Ik ben hier volkomen rustig.
Huub, moet dit nou kunnen of niet?
Ik vind het persoonlijk voor wel, maar ik kan me ook goed voorstellen dat je zegt, nee, dit is niet de manier waarop je als, in dit geval, premier en parlement met elkaar om moet gaan, omdat je inderdaad niet je bent niet in het café. Mm-hmm. Het probleem hieraan vind ik eigenlijk nog wel dat Mark Rutte er eerst bij lacht. En dat is een beetje raar, want daarmee wordt het allemaal onecht. En als jij vanuit oprechte emotie en omdat jij vindt dat het belangrijk is, zegt van, doe eens normaal man. Dan is dat natuurlijk nog wat anders, want nu lijkt het bijna zo van een spelletje. En dat is altijd verkeerd.
Die mensen staan daar het land te besturen.
Ja, maar nog even wel.
Niet een biertje te drinken.
Ik wil gaan afronden, want we zitten in de laatste minuut van deze show. Het is veel gezegd, we hebben veel gezien.
Doe even rustig man.
Oké, okay, ik zal het even rustig doen. Maar even heel rustig. Was dit debat over omgangsvormen in de Tweede Kamer, was het nou nuttig, ja of nee? Ik wil alleen horen ja of nee. Kekkelijk jullie.
Ja.
Ja. Huub Bellemakers, nuttig of niet?
Ja, want altijd over blijven praten.
Shashi Roopman, was het nuttig?
Nee.
Nee, en waarom niet?
Ja, uiteindelijk zijn we niet verder gekomen.
Ja. John Bell, laatste woord. Was het nuttig of niet?
Dat het gehouden is, is nuttig, maar de inhoud ervan niet.
Oké, okay, nou, dan hoop ik dat dit gesprek voor u thuis nuttig is geweest. In ieder geval dank ik iedereen voor het kijken en nog een hele fijne avond.